Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Er gebeurt overduidelijk gewoon heel erg veel. Meestal sluiten deze podcast nogal somber af. Maar in dit geval...
Lang leven het kapitalisme.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
432.000 euro. Dat was afgelopen kwartaal de gemiddelde prijs van een koophuis, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. En de verwachting is dat dat komend kwartaal een recordprijs van... gemiddeld 4,5 ton aantikt. Er werd al geroepen, Martin, bij ons in de redactievergadering... door een collega op leeftijd weliswaar. De magische grens van omgerekend 1 miljoen gulden komt in dicht.
Dat is wel een hele oude collega.
Dat was een collega op leeftijd.
Goedemorgen, zeg.
Het leverde ook wat schamper gelach op van een jongere collega, ja, maar toch?
En terecht.
Ja? Ja. Jij rekent nooit meer om?
Nee, ik reken nooit meer om. Maar goed, dat laat ongelet.
Als het zo doorgaat, komen we de magische grens van 1 miljoen euro nog tegenstaan.
Nou ja, die verhalen hebben we natuurlijk in het verleden ook al gehad. Over relatief gewone huisjes, rijtjeshuizen die meer dan 1 miljoen euro zijn. Terwijl natuurlijk ooit een villa-belasting is bedacht natuurlijk voor huizen van een miljoen en meer. Maar even los van het al niet omrekenen, is het natuurlijk wel ongelooflijk dat de huizendip maar heel kortstondig is geweest. En nu weer als een... malle zich voortzet. Het toont op zich opnieuw natuurlijk weer aan de problemen op de huizenmarkt. Eerder deze week ook al de extreme huren in grote Nederlandse steden. Hier de koopprijzen. Ja, iedereen die een huis heeft, die denkt ik word slapend rijk. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een teken dat die markt totaal overspannen is. Enorme tekorten, echt een groot probleem.
Wat bij de huur ook wel terecht werd aangetekend, is dat mensen soms die huur nog wel kunnen opbrengen. Alleen dat als je zo'n huurcontract, om dat te kunnen krijgen, moet je, ik geloof, 3 of 4 keer die maandhuur verdienen. Netto of zo. Dus ja. Dat is best wel, dan moet je best wel veel verdienen.
Ja, dat is best wel lastig natuurlijk. Want mensen zijn natuurlijk bereid om een groter deel van hun inkomen te besteden aan wonen. Maar er zijn allerlei regels waardoor dat ook gewoon niet mag. En ja goed, vaker ook gezegd, wat ook altijd heel dubbele is, dat je dan wel soms wel mag huren voor een hoog bedrag. Maar dan weer niet aan de eisen voldoet om voor een lager bedrag per maand te gaan kopen. Nou goed,
dat is helemaal krankzinnig.
Vaker besproken, maar er is nog van alles nog wat mis. En Hugo de Jonge doet hard zijn best, maar het is allemaal nog niet opgelost.
Ik heb ook nog even gekeken wat de gemiddelde koopprijs was bij ons in Haarlem. 576.000 euro en van alle Corop-regio's. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat zijn... In dat soort regio's wordt Nederland ingedeeld.
Dat is een statistisch begrip. Ja. Ja.
Was dat de hoogste gemiddelde huizenprijs?
Ja. Ja, nee, jij woont in een rijke luisdorp. Ja, stad, wat is het?
Haarlem? Stad. Hoofdstad van Noord-Holland, Martin
Visser. Oh ja, frek. Ja. Ja. Nee, maar dat weet je toch wel. Ik bedoel, dat het duurste is, dat wist ik ook niet. Maar,
nee, dat verbaast me dan nog enigszins. Goed, ter zake.
Zeker.
Want over duur gesproken, te duur, te weinig kopers en onvoldoende zekerheid van overheden voor de lange termijn. Groene waterstof moest de toekomst worden, maar prestigieuze waterstofprojecten vallen door heel Europa om of worden op de lange baan geschoven. Ondertussen zijn er ook grote problemen met een ander pareltje van de energietransitie. De uitrol van warmtenetten stokt. Gemeenten en energieleveranciers gaan rollenbollend over straat en huishoudens worden opgezadeld met enorme prijsverhogingen. Wat zeggen deze problemen over onze energietransitie en over de klimaatdoelen? Staan die op de tocht? En blijft het allemaal wel betaalbaar voor de consument? We gaan het erover hebben in deze kwestie van centen.
Het moet het helemaal gaan worden.
Waterstof.
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 Volgens sommigen het alternatief voor fossiele brandstoffen.
Het is al zo oud als het universum, maar opeens heeft iedereen het erover.
Op allerlei gebieden wordt hard gewerkt aan een wereld die steeds meer draait op waterstof.
Bij ons is aangeschoven verslaggever Theo Besteman. Theo, welkom. Goed dat je er weer bent. Want jij weet alles van energie en alles over de problemen die er spelen.
Nou, Theo lacht nu heel bescheiden. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar het is wel waar.
Het is wel waar, ja. Theo, waterstof. Toch even om te beginnen. Wat is het precies? En ik zeg er meteen maar bij, scheikunde was het eerste vak dat ik op de middelbare school heb laten vallen. Dus je moet van goede huizen komen.
Het is ongeveer het laatste vak wat je voor mij erbij kreeg. Dus dat heb je echt dan extreem kort gehad.
Ja, dat ik ook
wel even
moest denken van, ja, waterstof, wat is het nou precies en hoe werkt dat? Kan je dat even kort uitleggen?
Ja, het is voor veel mensen complex. Het is een energiedrager uiteindelijk. Je hebt verschillende vormen. Eentje die gemaakt wordt van gas. En eentje waar we het meest over spreken eigenlijk is groene waterstof. Dat is, die wordt meestal gemaakt, laten we zeggen, kort door de bocht van windturbines op zee. Die leveren ontzettend veel kracht en dat kan je omzetten. En met een scheiding in een elektrolysefabriek kom je tot waterstof. En die waterstof is een hele schone energiedrager. En omdat we allerlei klimaatdoelen hebben waar we naartoe moeten, kijkt iedereen natuurlijk reikhalzend naar uit. Het is echt gewoon nul uitstoot. Kijk, de productie en zo, daar heb je wel uitstoot bij nodig, de CO2-uitstoot. Maar als het eenmaal verbruikt, niet. En dat is dus ideaal. Dus een soort heilige graal is dat aan het worden. De grijze waterstof van het begin, dat wordt gemaakt met gas. Het wordt in de industrie veel gebruikt in Maaspoort de Maasvlakte. Maar die waterstof, daar, van de groene origine, daar moeten we naartoe.
Ja, wanneer is het groen?
Als het helemaal gemaakt is van schone bron, zeg maar, ja, groene bron, dat is vaak dan wind, maar je kan ook van zonnecel.
Maar dit klinkt een beetje als de heilige graal. Dit is de oplossing voor alles.
Ja. Zo wordt het gezien.
Dan moeten er ook nadelen aan zijn. Dat kan haast niet anders.
Superduur.
Ja, kijk, daar gaan we al.
Wat maakt het zo duur?
Ja, toch de hele productie. Er is weinig van. Het is niet ongevaarlijk. Het is een vluchtig gas. Dus je moet het heel zorgvuldig doen. En die hele industrie is daar ook heel zorgvuldig mee bezig. Omdat ze toch vrezen dat als je één keer zo'n explosie hebt, laten we zeggen een soort vergelijking met de Hindenburg, de ouderen onder ons.
Ja, de zippeling.
Ja, dus de explosie daarvan. Als je dat één keer meemaakt, dan is die hele industrie gewoon voor 3-4 jaar echt teruggezet. Dan gaat niemand dat meer gebruiken.
Maar we hadden natuurlijk altijd aardgas. En dat is natuurlijk ook licht ontvlambaar, zullen we zeggen. Is het vergelijkbaar of anders?
Qua de techneuten worden hier van waterstof niet koud of warm van, eerlijk gezegd. Nee, ik bedoel, die kunnen dezelfde processen wel toepassen. Dus heel veel expertise al op. En voor groene waterstof is dat gewoon omzetten van technieken. En het gaat nu om hoe ga je dat van kleine elektrolysefabriekjes verder brengen naar heel Nederland, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is de wordt de kracht. Maar er is gewoon heel weinig van.
En het moet niet alleen grijze waterstof vervangen die nu al wordt gebruikt in de industrie, maar het moet ook gewoon aardgas vervangen.
Klopt, ja. Eigenlijk zoveel mogelijk overgaan op groene waterstof. Dat is het ideaal.
Ja.
Dus we gebruiken ook nog her en der kolen. Gas natuurlijk ook nog heel veel. Allerlei derivaten van olie. Dus het stoot allemaal CO2 uit. En die CO2-uitstoot moet naar nul, netto nul in 2050.
Ja. En welk aandeel zou dat dan op den duur ideaal moeten krijgen in onze hele energiemix, zeg maar?
Nou, dat weet ik niet 100% zeker. Maar er zijn weinig mensen die het andere helemaal uitsluiten. Kijk, in 2050 moeten we daar naar netto nul. En dat kan ook andere vormen zijn. Hè? Kernenergie heeft ook geen uitstoot.
Ja. Nou, ik heb toevallig even opgezocht wat er in het klimaatakkoord over is afgesproken. En daar is afgesproken dat Nederland in 2030 tenminste 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit heeft. En we streven naar een elektrolysecapaciteit van 8 gigawatt in 2032. Dus in 2 jaar tijd moet het kennelijk verdubbeld worden. Maar hoeveel is dat tegen?
Wat je nu op de Noordzee hebt staan aan windturbines op dit moment, dat is ongeveer 4 gig capaciteit. Daar moet je aan denken.
Mm-hmm.
Dus dat al die windparken die nu er zijn in aanbouw, zeg
die
maar,
zouden dat kunnen maken, want dat doen ze nog niet.
Ja. Nee, dat nog niet. En daarvan moet dan die waterstof gemaakt worden. En dat is wel een omrekening. Dus dat is echt heel veel, hoor.
Ja.
Dat is echt heel veel.
Maar dan zou je in de toekomst toch even over het aandeel. Ik bedoel, het gaat niet om het exacte percentage. Maar het is in ieder geval geen energievorm dat marginaal zou moeten blijven. Het moet een groot aandeel zijn. Maar dan heb je straks kernenergie, groene waterstof.
Aardgas. Gewoon
aardgas blijven we toch ook nog een beetje houden.
Zeker.
En gaat de consument daar dan ook mee te maken krijgen? Komt er dan straks waterstof uit ons gasfornuis? Ik bedoel, zit het in een auto? Of waar gaan we het allemaal aantreffen in dat toekomstplaatje?
Een aantal waterstof-experts gesproken en die slaan helemaal op hol. Als je zegt dat je groene waterstof gaat gebruiken in je huishouden.
Mm-hmm.
Het is heel...
Waarom slaan ze op hol?
Het is gewoon te ver weg. Ze vinden politiek... plaatst die piketpaal daar, van daar gaan we naartoe.
Ja.
En zij kijken naar de praktijk en zeggen, ja, dat gaan we echt niet halen. Mm-hmm. Dus Zo'n waterstofstation wordt er net gebouwd. Er is eentje geopend. Dus in een week tijd nauwelijks klanten. Prijs is 6 euro streef per liter.
Mm-hmm.
Nou, je betaalt nu 2,20 voor benzine. Ja, dat is gewoon te veel. En dan moet
maar
je
dat is toch een kwestie van tijd, of niet?
Zeker, qua ontwikkeling. Maar zelfs zij, die experts, die zien dat gewoon nog niet dichterbij komen.
Ja, want ik heb ook begrepen dat natuurlijk weet je, ons hele aardgasnet, Nederland is natuurlijk al decennia lang op aardgas gedraaid, waardoor we ook een heel goed vertakt en goed georganiseerd netwerk hebben.
Ja.
En dat zou ook bruikbaar hiervoor zijn.
Zeker,
dus in principe, in die toekomstfantasie, is het iets waar de consument wel mee te maken gaat krijgen.
Ja. Zeker. Het kan absoluut.
En er wordt nu ook al geëxperimenteerd, of meer dan geëxperimenteerd, met vrachtwagens op waterstof.
Er zijn ook wijken die daarmee experimenteren.
Precies.
En, het hele net is ook fantastisch.
Ja.
Het is heel verrijkend.
Ja.
Je hoeft alleen die schakelpunten, die moet je aanpakken, omdat aardgas is toch wat dikker, laat maar zeggen.
Ja.
En dat waterstof is veel vluchtiger. Dus de kans op lekkage is daar groter. Dus, weet je, maar dat is ook techniek.
Ja.
Dat lukt allemaal.
Nee, precies. Maar dus ik vraag het ook wel even om een beeld te hebben. Dat mensen niet denken van, ja, dit is heel abstract. En wat heb ik ermee te maken? Maar dit zou in principe een onderdeel moeten zijn van een groot onderdeel van de energiemix in de toekomst.
Ja.
Waar ook consument al dan niet, als het betaalbaar wordt, mee te maken gaat krijgen.
En zonder te weten, mensen gebruiken het soms al. In Groningen rijden de waterstofbussen bijvoorbeeld af en aan. Dat gaat gewoon door. Dat gebruiken ze nu al. Dus dat werkt al. In de industrie gaat het allemaal heel behoorlijk.
Ja.
Alleen nu is de volgende stap. Hè. We moeten veel meer produceren om al die andere fossiele brandstoffen te vervangen. Ja, dat is nog even een flinke stap. En daar zijn een aantal projecten.
Precies. Want dit was dan het positieve plaatje. Van, maar de aanleiding om het hierover te hebben is onder andere een verhaal wat je deze week maakte over allerlei toonaangevende projecten die nu on hold worden gezet.
Ja.
Wat gaat er mis?
Kosten. Kosten en vergezicht, wat ontbreekt in de politiek. Het is niet alleen in Nederland. Het is vragen van, kijk, dit is een lang traject. Dat kost miljarden investeringen. Soms is soms wordt er ook geen geld gegeven in Europa voor de uitrol daarvan. En dat wat er aan subsidie is, is gewoon ontoereikend gebleken. En dat zag je de laatste tijd sowieso.
Maar wat is daar dan misgegaan? Want er wordt gesproken nog steeds over een groene waterstofrevolutie. Wij hebben in het klimaatakkoord ook hele ambitieuze doelen erover afgesproken. Ook op Europees niveau worden dit soort woorden gebruikt, revolutie. Maar kennelijk komen overheden dan toch niet over de brug met subsidies.
Dat en daarnaast zijn de kosten gewoon enorm aan het oplopen. Dus de hele inflatie in materialen, personeelskosten, personeelsgebrek.
Daar heeft iedereen zich op verkeken of zo.
Nou, dat is eind vorig jaar er hard in gekomen. En dat werkt nu door in projecten die al lang ingetekend zijn. Waar men begint en denkt van, ja, maar wij gaan hier nooit rendement op krijgen.
Ja, toch is het gek, hè? Want in datzelfde verhaal schreef je ook hoeveel miljarden er klaar liggen.
Ja.
Uit de verschillende klimaatpotjes die er allemaal zijn. Potjes, bijvoorbeeld zijn forse fondsen. Het gaat om miljarden.
Ja, het daadwerkelijk ook krijgen is ook nog wat anders. Maar laten we zeggen, de intentie is goed.
Ja.
Marokko heeft vandaag ook aangekondigd dat zij meer van groene waterstofprojecten willen maken. Maar dan de uitvoering, dat wordt vaak aan de markt gelaten. En de markt kijkt gewoon van, kan ik uit of niet?
Ja, hebben we een business case. En kun je een voorbeeld geven om het concreet te maken van een prestigieus waterstofproject wat nu mogelijk niet doorgaat? Of,
Nou ja, Shell heeft er eentje afgeblazen bij Engeland. SSE, dus een grote, gespecialiseerd bedrijf, ook bij de kust van Engeland.
Ja,
Uniper heeft op de Maasvlakte een grote energiecentrale staan. Daar zou een waterstoffabriek naast komen. Dat is technisch allemaal heel behoorlijk doorgerekend al. En die hebben gewoon gezegd, we stellen hem uit. Hè. We stoppen niet, maar we stellen hem uit.
Ja,
dat is ook een enorme tegenvaller.
Maar even toch om te begrijpen, hè, om het echt goed te snappen hoe dat dan gaat. Bedoel, Shell die verdedigt zich deze dagen in de rechtszaal. Hè, dat is een heel ander verhaal. Maar dat gaat ook over waar ze natuurlijk zijn gedaagd en nu in een hoger beroep zich moeten verantwoorden voor welke duurzaamheidsdoelen ze al dan niet moeten halen van de rechter.
Ja.
En terwijl zij zich daar met verf verdedigen van hoe goed ze allemaal bezig zijn, zetten ze tegelijkertijd zo'n project op waterstof onder.
Nou, dit project
is nu met appels en peren te vergelijken.
Nou, niet helemaal hoor. Dit project is dan specifiek aan de Britse kust. En dat doen ze samen met anderen. En alle grote projecten worden altijd door ongeveer 5 partijen gedaan.
Ja, en het andere is Shell Nederland, bedoel je die rechtszaak.
Klopt. En Nederland bouwen zijn er gewoon door aan aan een gigagroot.
Maar voor mij is Shell. Ik bedoel, misschien een beetje simplistisch. Maar juridisch natuurlijk niet, dat begrijp ik. Nee, juridisch natuurlijk niet.
Nee. Maar in Nederland bouwen ze gewoon nog door aan die enorme waterstoffabriek op de markt. Dat is de grootste van Europa.
Okay.
Dat is een enorme uitgave. Hoe ze dat financieel rondkrijgen, daar baart iedereen zorgen.
Dus het ene Shell-onderdeel ziet het wel zitten. en gaat helemaal los op de Maasvlakte. En de andere Shell onderdeel voor de Britse kust denkt van nou, we zien het voorlopig nog niet.
Ja, kijk, het verschil is misschien ook, maar de details geven ze daar nooit van vrij. Omdat de concurrentie gevoelig is. Maar op zee werken is extreem duur. Hm. Hoe verder van de kust, hoe duurder het is. Op de Maasvlakte heb je gewoon vlakte. Dat is, de basis staat er eigenlijk al. Dus die, dat is enorm, hè? Dat is wat er staat. Dan moet je echt aan een gigafabriek denken. En dus van daaruit heb je veel meer stabiliteit. Ja. En dan zit het gewoon in de kosten verder.
Mm-hmm. Maar je zei natuurlijk ook dat Uniper ook in Nederland iets on hold zet. Ja. Dus waar Shell het weer wel ziet zitten. Dat maakt het ook best wel lastig te begrijpen van wat er nou precies gebeurt. En hoe misschien het kan ook, dat in het ene geval is het dan wel rendabel.
Ja, misschien ook gewoon volgtijdelijk. Shell is eerder begonnen. Ja. Uniper is misschien ook al in de tekeningen zitten. Maar zegt nu van, ja, we gaan niet verder. Want dan lopen we meteen in de verliezen.
Ja. Of is het een, sorry Robert, ik zit al heel veel vragen te stellen, maar ik bedoel, het kan ook een lobbystrategie zijn. Zeg maar, nou weet je, we zetten het on hold en houden onze hand op bij willekeurig welke overheid en laat de miljarden maar weer komen.
Dat kan, maar het is niet waarschijnlijk, want er komt een kabinet dat gewoon zegt, groene dromen financieren wij
niet. Nee, in Nederland is dat niet een verstandige strategie.
Dus, nee. Het speelt in heel Europa dit. Hè?
Ja.
Dit
Nee, maar jij schrijft ook in jouw verhaal dat de vraag vanuit de industrie dus onzeker is. Dat is ook in dat klimaatakkoord wordt dat nadrukkelijk vermeld. Dat de haalbaarheid mede afhangt van de vraag naar elektriciteit van gebruikers zoals de industrie. Maar dat lijkt me dan ook dat het één, als het niet gaat vliegen, dus als die industrie niet massaal overstag gaat en dit soort projecten on hold worden gezet, dat heeft ook weer invloed op de vraag van andere projecten. Dus besmet elkaar misschien ook allemaal. Zijn het een soort dominostenen die nu dreigen om te vallen?
Nou, Shell heeft er hier heel vroeg voor gewaarschuwd. Shell is natuurlijk groot en die kan bij zijn klanten zeggen, neem over 10 jaar bij mij waterstof af voor, laten we zeggen, 5000 trucks. Dan moet je zorgen dat je 5000 waterstoftrucks krijgt. Maar dat grote transportvloten kunnen dat. Mm-hmm. Maar en de industrie halen ze, kunnen ze ook hun eigen raffinage kunnen ze helemaal omzetten in waterstof. Dus daar is genoeg klandizie te halen in potentie, als Shell dat kan. Maar zij zien ook dat de rest van de wereld nog niet zo snel gaat. En zij weten als geen ander hoe hoog die kosten oplopen. Dus ze zien dat gewoon het wel komt en de politiek op termijn wel wil. Maar nu komt het erop aan om daadkracht te tonen van we gaan het ook uitvoeren. En nu heb je de eerste tegenwind. En dan gaat het, wat gaan ze doen? Krijgen ze voldoende steun van de overheid? Ze hoeven maar te zeggen eigenlijk in Den Haag, we steunen jullie. Desnoods krijgen we iets van krediet, wat later gewoon terugbetaald moet worden. Mm-hmm. Maar dan ben je over de eerste hobbel heen, zeg maar.
Ja, want in die politieke discussie werd dan ook vaak gesproken over Nederland moet voorop willen lopen en we moeten in ieder geval niet achterop raken. Dus we moeten nu vol inzetten daarop. Er is 9 miljard inderdaad gereserveerd uit het klimaatfonds hiervoor. Maar wij kunnen het wel er volop inzetten, maar daarmee zijn we er dus nog niet. Want de rest van de wereld moet ook mee, begrijp ik uit jouw verhaal.
Ja, dat ook. En Nederland heeft wel een groot voordeel dat we aan de Noordzee kust liggen. Dat is met windturbines heb je, als dat gewoon doorgaat, die plannen. We zitten nu op 4-5 gig. We gaan naar 72 gig op zee qua windturbinekracht. Nou, dat is een enorme boost, zeg maar, voor die waterstofproductie in potentie. Zit je in Duitsland, had je Duitsland, is een heel ander verhaal.
Mm-hmm.
Dus dat is gewoon lastiger daar. En wij hebben dat voordeel. En iedereen, de politiek kijkt ook van, we hebben dat voordeel nu eenmaal. Mm-hmm. Ook goede transportkanalen, waar Martin naar verwees. Dus de gasunie, pijpen.
Ja.
Dus dan is het kwestie van doorpakken.
Maar goed, tegelijkertijd hebben we dus wel de Europese vraag nodig. We hebben misschien wel in Nederland de juiste randvoorwaarden. Ja. En misschien tot nu toe nog een kabinet dat het ook stimuleert.
Ja.
Straks moeten we afwachten. Maar je doet het niet alleen maar voor de Nederlandse industrie.
En denk vanuit, dus een van de pijpleidingen gaat bijvoorbeeld naar Chemours in Limburg. En dan kan je alweer doordenken naar Duitsland, België. En zelfs daarvan is niet zeker of die ten volle, zeg maar, die waterstof blijven afnemen.
Ja. Mm-hmm.
Ze willen allemaal wel, maar dan komen de rekenaars om de hoek kijken. En dat zijn de controllers. En dan, daar moet je opletten.
En waar wacht iedereen nu op? Want jij schrijft inderdaad over een groot aantal projecten die dan on hold zijn gezet. Dat is dan uitstel, nog niet per se afstel. Maar wat moet er gebeuren?
Misschien twee dingen. De rente echt omlaag. En dat zou kunnen, hè, als de centrale banken aangeven, we gaan naar de eerste renteverlagingen. Dat sijpelt helemaal door naar de markt. Kunnen zij goedkoper lenen. Maar twee, dus dat is kortere termijn. Maar twee is dat die politiek zegt, we zien nu waar het heen gaat en wat de moeilijkheden zijn. oké, de details kennen we nog niet voor 2050, maar we gaan wel met jullie mee en we steunen jullie. Mm. En dat daar gewoon duidelijkheid afkomt. Mm. Duidelijkheid is ook dat ze nee zeggen. Als politiek zegt, hè, ik sprak een ondernemer die zei van als je nee zegt, is het voor mij ook prima. Daar heb ik wat aan, dan ga ik naar Amerika of naar Frankrijk.
Ja, dat willen we nou juist niet, toch? Dat ze weggaan.
Nee, nou ja, ik moet meteen denken van ja, daar word ik nu druk geformeerd. Tenminste, of het heel druk is, dat weet ik ook allemaal niet. Maar er wordt in ieder geval geformeerd. Of dat ze weer in een nieuwe dip zitten deze week.
Is op de rem getrapt.
Maar
dat rempedaal kan inmiddels ook alweer zijn losgelaten als mensen deze podcast luisteren.
Ja, en dat ze ineens denken van oeh, wacht even, nu moeten gas geven met waterstof. En maar dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het voor dit soort beleid ook heel extreem onzeker wordt in Nederland. Je ziet ook dat alles zijn wat dat betreft op rood staan. En Pieter Omtzigt, die om heel andere reden heel terughoudend is met allemaal van die fondsen. Die vindt dat de Tweede Kamer gewoon zeggenschap moet kunnen houden op hoe we dat geld besteden. Tot een BBB en een PVV die gewoon ronduit kritisch of nog meer zijn op überhaupt de hele aanpak van het klimaatbeleid. Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig om hiermee door te gaan. En het ingewikkelde is dat de uitkomst van een legitieme democratische verkiezing, daar moet je iets mee. Maar tegelijkertijd, ja, dit soort beleid staat of valt met consistentie over vele jaren heen. En ja, daar lijkt in Nederland nu wel een enorme kink in de kabel te komen.
De politiek kan dus ook nee zeggen. Of dat is voor sommige ondernemers ook fijn als er in ieder geval een vorm van duidelijkheid komt. Maar ja. Theo, is het ook nog denkbaar dat die waterstofrevolutie er toch überhaupt niet komt, dat dat hele idee toch wordt losgelaten, dat dit een hele belangrijke factor wordt in onze energiemix van de toekomst?
Nee, technisch is het er wel door. De omvang is onduidelijk. En je ziet ook de experts op dat gebied die zeggen van, we zien ook dat de politiek sommige partijen dit niet willen. Dat is niet aan de politieke partijen, want het is hartstikke complex. Wij zijn er gewoon niet in geslaagd om dit goed uit te leggen. Ze leggen het ook bij zichzelf. Wij moeten het veel duidelijker uitleggen wat het voordeel is. Zonder uitstoot kunnen rijden over 30, 40 jaar. Weet je wel, dat is het doel bijvoorbeeld. En zonder uitstoot kunnen produceren. Ja, dat is. Als je dus in Pernis rondrijdt en je denkt zonder uitstoot hier kunnen werken. Ja, dat is voor werknemers bijvoorbeeld duizenden werknemers. Hè. Dat is gewoon heel, heel ideaal.
Ja, en je ziet ook rondom Tata is natuurlijk ook echt cruciaal. Hè? Dit als je zo'n soort industrie in Nederland wil blijven houden, dan wordt ook deze kant ook op gedacht.
Zeker.
Dus in die zin is het ook cruciaal. Even nog voor het toekomstplaatje. Hoe zou dat dan in degene die hier helemaal voor gaan dan in de toekomst uitzien? Dan heb ik dus heb ik dan een waterstofauto.
Ja.
En dan kan het ook aan huis? Of moet ik dan weer in plaats van een laadpaaltje naar een benzinestation? Een waterstofstation. Even heel praktisch. LPG tanken van vroeger.
Je schetst het goed. Dat heet dan in de politiek een mix van bronnen. Maar daar ga je wel naartoe. Dus voor huishoudens zou het misschien dan net ongeschikt zijn. Mm. Voor auto's is dat misschien heel beveiligd goed te doen.
Ja. En zou je zei al bussen.
Ja, zeker.
Maar goed, we hadden ook van de week het verhaal van de Duitse vrachtwagenbouwerman. Ja. Maar die zegt, we gaan het wel produceren. Maar we weten niet of het echt een enorme vlucht gaat nemen.
Nee.
Dus je ziet ook in die vrachtwagenhoek nog wel wat twijfels.
Maar dat is een mooi verhaal van Gert van Harskamp. Ja. Als je ziet, als zij gaan, hè, zij zijn zo groot. DAF denkt ook in die hoek. Dus als die gaan, en die gaan door heel Europa. Ja, dan, en je kan als bedrijf laten zien, ik rijd schoon. En ik word ervoor beloond, ook door Brussel. Weet je wel. Dan zullen die andere grote transporteurs ook zeggen op een gegeven moment, ja, het kost me wel een hoop. Maar de extra kosten erbovenop, die nemen af. Ja, nu is het voor velen onbetaalbaar. Maar als dat teruggaat naar een behapbaar bedrag, wat je misschien door de jaren heen kunt afbouwen in partjes kan aflossen. Mm-hmm. Ja, dan zeggen ondernemers, nou, dat wil ik wel. Ondernemers willen vaak wel, hoor. Echt geld en visie, hè. Lange termijn visie. Dat is zo belangrijk.
Ja. Ja. Nou, betaalbaarheid en lange termijn visie, dat is ook iets wat op een ander dossier heel erg speelt momenteel.
Hoe zorgen we ervoor dat het warmtenet betaalbaar blijft voor gebruikers? Dat is de vraag die veel politieke partijen vandaag voorlegden aan demissionair minister Jetten. De Tweede Kamer is druk met het maken van een spoedwet om de tarieven voor warmtenetten onder controle te krijgen. Zodat gebruikers vanaf 2025 niet duurder uit zijn dan met gas, wat nu wel het geval is.
Ja, stop de aanleg van warmtenetten zolang we afnemers niet kunnen beschermen tegen torenhoge tarieven. Dat zeiden woningcorporaties, politici, gemeentebesturen en wetenschappers onlangs ook bij ons in de krant. Ja, Theo, door onduidelijkheid over wie opdraait voor de kosten haken woningcorporaties af en dreigt de aanleg van warmtenetten dreigt tot stilstand te komen in Nederland. Even nog voor ons beeld, er zijn nu ongeveer 500.000 woningen in Nederland die op het warmtenet zitten. Nou, het huishouden van de heer Visser is er één van.
Ja,
en we moeten eigenlijk naar de miljoen om dat die aardgasvrije, Nederland van het gas af te halen. Een warmtenet, dan krijg je, je verwarmt je huis met restwarmte. Hoe werkt dat precies?
Nou, bijvoorbeeld vanuit de industrie. In Amsterdam heb je dan bijvoorbeeld de elektriciteitscentrales. Die produceren en die hebben ook restwarmte. In de industrie in Pernis en zo heb je ook heel veel restwarmte. Je hebt kassenbouwers bijvoorbeeld die profiteren daarvan. Het komt in allerlei vormen komt het tot je, zeg maar.
Ja. En nou zijn die in navolging van de hoge gasprijs, want het warmtenettarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs. Dus ook het maximumtarief voor de warmtenetaansluiting is fors omhoog gegaan. Ik geloof naar bijna €800 per jaar.
Ja.
En dat is voor sommige mensen ook een verdubbeling, begrijp ik.
Ja. We denken ook dat er nog andere kosten bij komen. Naast de inflatie die sowieso al oploopt. Dus dat is echt waar warmtenetten vaak in sociale huurwoningen ook worden gebruikt. Ja, loopt dat echt extreem.
En is die prijsverhoging waar veel mensen dan nu opeens mee zijn geconfronteerd, komt dat puur door die gestegen gasprijs of speelt er meer?
Nee, dat zijn ook inflatiekosten. De energieleveranciers die het leveren, zeg maar, en daaraan werken.
Mm-hmm.
Die komen met kosten. Die zeggen, ja, dat kunnen we gewoon anders niet dragen. Dat moeten we doorberekenen. Dus de kosten zijn eigenlijk hoger. Een deel pakken ze zelf en een deel willen ze doorberekenen aan de klant.
En er zit ook gewoon wettelijk toch achter. Dat is ook een wettelijke koppeling toch met de gasprijs.
Ja, klopt.
En dat is natuurlijk aanvankelijk bedoeld. En zou ik me dat als gebruiker van deze warmte altijd laten vertellen. Ook omdat je natuurlijk, als je bent overgeleverd aan een monopolist. Ik woon op Eiburg en daar kan je gewoon niet kiezen. Dan heb je dat gewoon.
Ja.
En dan is het dus ook logisch dat de overheid zich natuurlijk mengt in die prijsvorming. Want anders zou deze monopolist natuurlijk een nog veel hogere prijs vragen. Ja. Dus leek het dus destijds logisch om het gewoon de prijs mee te laten bewegen met de gasprijs. Grosso modo.
Ja,
ja, behalve als natuurlijk de oorlog in Oekraïne begint en de gasprijs door het dak gaat. En ik heel goed op Eiburg totaal geen gasverbruik, maar toch gewoon de volle heb zitten betalen. Ja, dat voelt op zijn minst al onrechtvaardig. En nu dreigt het dus echt gewoon uit de hand te lopen.
Want hoe werkt dat dan bij jou, Martin? Jij sluit dan ook echt een contract af of wordt bij jou elk jaar de prijs opnieuw vastgesteld?
Ja, je krijgt, om heel eerlijk te zijn, kijk ik er nauwelijks naar, omdat ik er ook helemaal geen invloed op heb. Ik kan ook niet weg. Dus ik zit eraan vast en ik doe gewoon mijn ogen dicht en betaal. We hebben het al vaak over gehad. Ik schrijf heel veel over economie en schreef heel veel over economie. Maar heel erg macro, maar zodra het micro wordt, dan...
Maar je ziet toch wel of je opeens het dubbele betaalt?
Jawel, zeker. Ik heb het ook wel in de gaten gehouden. En op een gegeven moment heb ik natuurlijk ook opgelet van hoe gaan we om met de thermostaat en dergelijke. Dus dat zie ik natuurlijk wel. En ik zie ook wel, overigens viel het mij aanvankelijk nog wel heel erg mee. Dus ik had gezien, wat gebeurt hier precies? Ik zat mee te wachten op hoge tarieven. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel gewoon gekomen. Je hebt natuurlijk gewoon nul invloed op. Dus je kan ook weer niet kiezen. Wat ook wel een zekere luxe geeft. En ik hoef ook niet te kiezen. Dus het geeft geen keuzestress. Maar ja, je zit ook klem. Ik bedoel, de enige manier om aan te ontkomen is te verhuizen. Dus in die zin zit je natuurlijk wel, ook aan zo'n aanbieder vast. En dat heeft misschien ook een nadeel. Want je begrijpt, als je een hele wijk zou inricht.
En in Amsterdam was het zo dat die wijk werd net gerenoveerd in Amsterdam-Noord. En daar was beloofd dat de prijzen niet zouden stijgen. En de hele wijk is vernieuw en dan wordt die belofte gebroken. En dat zagen ze aankomen. Dus ja, er is verzet ontstaan en Vattenfall keerde ook niet terug op zijn schreden. Dat was van dit is het. En dat was voor mensen toch een behoorlijk bedrag erbij hoor. 200-300 euro.
En nu zie je dus inderdaad dat corporaties daarop reageren. Dat ze blijkbaar minder enthousiast zijn om nieuwe projecten uit te rollen met warmtenetten.
Eigenlijk in lijn met wat we eerder bespraken. Dat gewoon de kosten zo oplopen dat zij niet zien dat ze het eruit gaan krijgen.
Ja.
En ook weer, geef ons steun. Geef ons iets van duidelijkheid van... Doe sommige warmtenetten dan niet. Dat is ook duidelijk.
Mm-hmm.
En als je ze wel doet, geef dan iets van steun. Maar het is iedere keer van...
Gaat
het lukken, gaat het niet lukken? En de energiebedrijven hebben wat winst. Maar als je weet dat je soms voor... Ik geloof voor 2,7% moeten ze echt alles doen. Hè? Dus dat is dus niet winst. Daar moet je het van gaan.
Nou gaf demissionair klimaatminister Jette ook toe dat er... En dat quote ik even, weeffouten zitten in hoe dat geregeld is. Er komt een nieuwe warmtewet. Die zou die problemen dan moeten oplossen. Maar hoe moet ik dat voor me zien?
Onder andere dat de vastrechtkosten worden beperkt. En er zijn meer voorbeelden. Het is in de Kamer behandeld deze week. Er moet nog over gestemd worden. Hij wil ook duidelijk dat het bij de lokale overheden blijft. Dus dat pakken beter Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, waar de problemen zijn. Dat die met de corporaties tot een deal komen. En dan een prijsafspraak maken. Die corporaties zeggen, vereend ook in een noodbrief aan de Kamer, van dit is niet te doen. Kom met het duidelijk raamwerk, hè, nogmaals weer afspraken, vergezichten. Dan kunnen we wat doen. Mm-hmm. En Jette wil nu wel praten, maar dan moeten de energiemaatschappijen hun maximale transparantie gaan betonen. Boeken opengooien heet dat gewoon. En daar zijn ze natuurlijk helemaal niet op uit, want ze werken in een marktomgeving. En dat betekent meteen dat de concurrent meekijkt. En die zit er bovenop natuurlijk.
En ook een beetje dezelfde vraag als net. Hè? Om een beetje een beeld te krijgen van hoe belangrijk aandeel zou dit moeten gaan worden in opnieuw die hele mix. Want om heel eerlijk te zijn, ja, dit klinkt ook, we hebben een IJburg dan, is het dan zogezegd heel nieuw en innovatief. Maar het klinkt ook een beetje heel ouderwets. Het is ook een beetje de ouderwetse stadsverwarming, zeg maar.
Is ook toch? Zo. Dat is het ook.
Dus is het echt, was het wel echt een van de energieonderdelen van de toekomst? Of is het iets voor een soort tussenfase?
Ja, ik sprak iemand uit Denemarken, specialist daar. Daar zitten grote steden, zitten echt voor 90% op stadsvorming.
Ja,
dat ook, wordt ook nog steeds uitgerold daar.
Want ook als de industrie in de komende decennia totaal vergroent, dan blijft er voldoende restwarmte over.
Ja, zeker.
Want ik vroeg me dat ook af. Ja, misschien een hele
ook
als vraag,
ik mijn,
hoor.
Ook mijn fabriek met waterstof.
Ja, precies. Ja, en ik zat ook als vraag. Wij krijgen dan natuurlijk de restwarmte van elektriciteitscentrales. Ja. Maar ja, die blijft ook niet hetzelfde in de komende decennia. Maar dan blijft het toch, hoe je het ook produceert, altijd voldoende restwarmte over om hele woonwijken mee te voorzien van warmte.
Er is behoorlijk wat industrie die, als je eraan koppelt, voldoende restwarmte kan geven. Maar even als noot dan nog even.
Ja.
Het is misschien te weinig besef hoe ellendig we ervoor staan. We hebben alles nodig.
Ja.
Al is het maar 10% of de
en
wat
dan
het
bedoel
kan
je,
bedienen.
We staan ellendig voor in dat doel om in 2050 alle woningen en gebouwen aardgasvrij te hebben.
Ja, en om naar die netto nul te komen in 2050. Ja. Alles heb je nodig. Dus al is het maar 10% warmte.
Nee, maar dat snap ik. Ik bedoel, je hebt alles nodig. Maar je kan ook zeggen, nou, we weten op een gegeven moment 1 of 2 vormen, die zijn het meest kostefficiënt. We zetten daar helemaal op in. Maar dat kan niet. Ik bedoel, waarom gaan we, weet ik wat, niet heel Nederland alleen maar zonnepanelen?
In Drenthe-Oost heb je niet overal industrie om van die warmte te kunnen profiteren. Ja. En dat heb je in stedelijk gebied veel meer.
Ja. En er zijn dus inderdaad er zijn woonwijken waarin door de infrastructuur logisch om voor warmte te gaan. Dan bijvoorbeeld de corporaties kunnen ook gewoon alleen maar woningen met zonnepanelen opleveren. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat zullen ze ook zeker doen.
Ja, maar hangt er net van af wat dan het meest kostenefficiënt is van de twee.
En er wordt ook op gestuurd vanuit de overheid. Ze komen lokaal met oplossingen. Mm-hmm. En daarvan zeggen heel veel experts van, jongens, let op, als we overal maar her en der wat gaan doen. Mm-hmm. Kom met centrale regie, want anders weet je wat.
Ik hoor wel twee verschillende dingen, want ik hoor hier de roep om centrale regie. En ik snap dat, hè, wat daarmee bedoeld wordt. Maar als we het hebben over die problemen waarmee huurders en woningeigenaren nu mee worden geconfronteerd met die prijzen van dat warmtenet, dan zeggen politici dus van, ja, dat moeten gemeentes, die moeten eigenlijk heel doelgericht afspraken maken, maatwerk leveren. Ja. Dat is een beetje een tegenspraak met elkaar, lijkt het.
Ja, en ik ben bang dat de eerste lijn dat meest effectief is. Ik denk dat het lokaal van goede wil vaak, maar je komt iedere keer weer terug met van, ja, dit project loopt weer niet. En dan is de overheidsregel is te beperkend. Dus je komt niet tot. Ja,
maar we hebben het natuurlijk ook gezien met de energiesteun toen de energiecrisis op zijn hoogtepunt was. Er werd een hele generieke maatregel de economie ingepompt. Nou, er was veel kritiek op, omdat het ook heel veel mensen profiteerden die het eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Maar in deze oplossing zou je dan eigenlijk heel specifiek, ja, voor Martin is het misschien, die heeft misschien geen steun nodig als de prijs van zijn warmtenet verdubbelt, maar zijn buurman misschien weer wel, of de straat verderop weer wel. Dus dat verschilt natuurlijk ook misschien wel per huishouden.
Ja, in de Kamer kwam nu ook het voorstel om daar waar mensen het nodig hebben, sociaal zwakkeren, dat die apart steun kunnen krijgen.
Ja.
Wat weer, dan kom je weer uit bij de Belastingdienst of bij
Nee, maar dat
een
klinkt
dienst.
Natuurlijk heel nobel en heel doelgericht, maar dat is ook heel erg complex.
Ja. Precies.
En ja,
ik sla
toch even aan op wat je zegt van we hebben alles nodig. Ik bedoel, de nood is heel hoog, dat is waar. Maar het klinkt ook heel inefficiënt. Dan heb je straks wijken die gaan op stadswarmte, of heet het warmtenet. Ja. Andere die gaan misschien wel op waterstof. Maar goed, er zijn net als misschien meer voor industrie en voor vrachtwagens en bussen dan voor de consument. Maar je weet het niet. Nee. De andere die heeft een windmolen in zijn tuin.
Jij wil gewoon één gigantische kerncentrale.
Kernenergie. Nou, het is ook wel weer versnipperd. En ik zit ook ineens te denken, wijken die op de stadswarmte zitten, daarvan gaan consumenten op een gegeven moment bedenken van, is het voor mij rendabel of niet op de zonnepaneel over te schakelen? Ja. Terwijl die stadswarmte is natuurlijk een infrastructuur voor een hele wijk. Weet je, dat is heel infrastructuur afhankelijk. En het wordt ook heel inefficiënt als gewoon allerlei losse individuen begrijpen en zeggen, maar ik ga toch voor iets anders.
Dat kwam ook aan bod in de Kamer. Je hebt een opt-out regeling. Dus je kan vooraf al zeggen, je komt wonen op Eiburg nieuw. Dan kan je zeggen, ja, ik neem geen deel aan de warmtenet. Dat is niks voor mij. Ik heb voldoende andere middelen bijvoorbeeld. Dat mag je ongeveer 3 jaar doen. Maar als het netwerk, dus als jullie ook van gas afgaan, dan heb je geen, dan moet je wel voor jezelf zorgen. Zonnepanelen, warmtepomp, bedenk het. Maar je kan niet terugvallen op het gasnet.
Nee.
En dat zit nu ook in de voorstellen.
Nee, natuurlijk. Maar kijk, en Eiburg is dan, gaan we op Eiburg. Maar goed, en zo zijn er ook andere wijken. Daar is überhaupt geen gas. Er is nooit gas geweest. Dat is van meet af aan, is natuurlijk een warmtenet.
Ja.
En dat is gewoon, iedereen die daar gaat wonen, stapt daarmee in.
Ja.
En gaat na verloop van tijd de keuze maken, wil ik eventueel zonnepanelen op mijn dak.
Maar,
en dan vraag ik me gewoon af, hoe efficiënt is op den duur nog zo'n warmtenetsysteem, als alle individuen een andere oplossing gaan kiezen gaandeweg?
Dan komt het misschien op de kosten te zitten.
Ja.
En dat Deense voorbeeld is dat ze daar veel inspraak hebben van bewoners. Dus die kunnen meepraten. Als die kosten te hoog worden, dan zitten de zaaltjes heel snel vol. Vergeet ook niet dat je wel heel veel meer stroom gaat gebruiken per huishouden. Je hebt al geen gas, maar dus je gaat steeds meer gebruiken. Dus met warmtenet alleen zul je het echt niet gaan rooien in de toekomst. Nee. Batterijauto's, nog 5 iPods.
Ja. Het klinkt best als een hele ingewikkelde puzzel, zeg maar. Bedoel, we hebben alle energievormen nodig.
Ja.
En het hangt dus inderdaad van de locatie af in Nederland of binnen een stad. Welke vorm misschien voor die wijk of voor die stad of voor die regio het meest logisch is.
Ja.
En vervolgens heb je ook nog het individu dat ook nog keuzes kan maken. En denkt, oké, ik zit hier wel in huis met stadswarmte. Maar ik knal een paar zonnepanelen op mijn dak en ik ben helemaal onafhankelijk geworden.
Ja.
En dan onttrek je natuurlijk daaraan. En dan worden de kosten van de infrastructuur van het warmtenet over minder mensen weer verdeeld. En iedere dag dat er een ander een zonnepaneel neemt, gaat er weer eentje van de stadswarmte af.
Nou, zie je het dilemma van de pak een beet Vattenfall.
Ja, nee, in die zin is het natuurlijk een hele logge vorm, zeg maar. Waar natuurlijk de hele infrastructuur van een wijk natuurlijk van afhankelijk is. En dat was ook het mooie van het aardgas. Dat hadden we namelijk allemaal.
Ja.
Op die enkeling na in oude wijken waar ze stadsvorming hadden. Dat was natuurlijk, zo gek was het nog niet. Nee, de hele aardgas.
En als je dat oude systeem moet plannen 20 jaar vooruit, dan heb je natuurlijk, zit je echt wel in de kostenstructuur te kijken van, hey, gaan we dat voor onderbrengen?
Het was zo mooi dat aardgas, maar in 2050 moeten we er helemaal vanaf zijn. Dat brengt ons op de energietransitie.
Wij hebben als familiebedrijf behoefte aan zekerheid richting de toekomst. Vooral op het gebied van energie. Waar moeten we naartoe? Waar moeten we aan denken? Op welke termijn? Tegen welke prijs?
Ja, we denken dat het heel belangrijk is dat er een duidelijke visie van de overheid komt op de energievoorziening van de toekomst. En dat kan waterstof zijn, dat kan elektrificatie zijn. Maar een duidelijk richtpunt en een duidelijk ontwikkeltraject is cruciaal erin. En wat daarbij nog meer van belang is, dat is de bedrijfsvorming.
Ja, dit was een bedrijf dat maakt bakstenen. Maar dan wel het liefst met groene energie. Ja, je hoort hier eigenlijk al, Theo, de klacht of de roep eigenlijk van dit soort bedrijven. We willen wel, maar dan willen we duidelijkheid. Nou, die duidelijkheid die is dus eigenlijk ver te zoeken, blijkt uit deze 2 voorbeelden, zowel van die waterstof als de warmtenetten. Wat zegt dit over onze energietransitie in zijn algemeenheid, deze 2 casussen?
Dat die heel onzeker is. Dat het gewoon, en zeker met het huidige kabinet dat er komt, dat het, moet maar blijken hoe dat in de uitvoering gaat. Als dit kabinet komt, hè, dus de vraag hoe gaan ze dit aanpakken? Het gaat ook zo snel soms. Hè, dus als daar niet wat meer duidelijkheid komt voor mensen. En dit was bijvoorbeeld een familiebedrijf, dat heeft al geld. Dus die kunnen gewoon ter plekke beginnen. Weet je wel? Die hebben eigenlijk al besteld waarschijnlijk.
Mm-hmm.
En als die al in de problemen komen, dan kan je bedenken wat er moet gebeuren met sociale huurwoningen die lange trajecten hebben, corporaties, et cetera.
Ja,
die houden dan de boel af. En dan uiteindelijk krijg je dan dat 20, 30 doelen, 20, 50 doelen. Niet
nee, maar ik mag ook graag klagen hoor op politiek die besluitloos is en neem eens een keer een beslissing. Maar als kosten zo stijgen en het toch allemaal zo ingewikkelder blijkt dat het misschien op papier is en het ook heel moeilijk te begrijpen is al, ja, technisch. Ja. Dan is het ook weer niet zo heel gek toch dat overheden op de rem staan. We zullen niet de enige zijn in de wereld die een beetje op de rem trappen. Dat bleek ook wel uit jouw verhaal voor de waterstof.
Nou, de overheid stapt vaak niet op de rem. Die houdt vol. We hebben een nota gemaakt. Dat gaan we doorvoeren. De ambtenarij zegt ook, ja, dit moet ik doen. De politiek, dus in de Kamer, zeg maar, die zijn veel terughoudend. En die zien nu ook een landschap komen van, ja, maar moeten wij hier, op deze manier kunnen we doorgaan. Ze overzien het ook niet, denk ik, de totale bedragen die ze moeten uitgeven. Het is ook hartstikke lastig. Hoe kun je nou weten wat je in 2040 gaat uitgeven? Geen idee.
Ja, want ooit was het mantra, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. En nou, dat is overboord gegooid. Maar het, zo gek klonk dat toch helemaal niet?
Nee, ja, dat is nog steeds wel wat politici vasthouden, hoor. Want het moet betaalbaar zijn. Als dat niet lukt, dan moeten we gewoon terug. Dan is het jammer, dan moeten we gewoon terug.
Maar zie je hier nu die terugtrekkende beweging ook?
Ja, ik zie die wel, ja. Ja, zie je in de bedrijven zie je dat ze die wel willen. Maar denk je, ja, dan stop ik maar even.
Maar dat is niet typisch Nederlands, toch?
Nee, dus je ziet het echt overal wel. In Duitsland bijvoorbeeld is een heel grote leiding voor waternet. Waterstof, 3700 kilometer, hebben ze dan toch weer uitgesteld. Terwijl, ja, dat soort dingen moet je gewoon nu gaan aanleggen. Wil je ergens in 2030, 2040, zeg maar, alles kunnen aansluiten in zo'n groot land als Duitsland. En Habeck, de minister, daar heeft het gewoon toch uitgesteld. Hij is van de Grünen, hè? Dus die heeft alle belang bij om dat juist voor te brengen.
En toch om dat helder te krijgen van, waar gaat het dan uiteindelijk op stuk? Is het dan uiteindelijk toch gewoon geld?
Ja.
Dat is het uiteindelijk.
Geld, en rente, inflatie, ja.
Dat het voor de overheid uiteindelijk toch meer gaat kosten dan van tevoren hadden gedacht.
Ja. Een ander voorbeeld wat wel genoemd wordt is bijvoorbeeld, er was een secretaris-generaal van een Gastra, die heeft op een bepaald moment gezegd, ja, ik zie waar het naartoe gaat. Formeel kan dit allemaal niet, maar ik geef toch een soort krediet. Ik steun dit alvast dit. En daar is die hele markt helemaal warm van geworden. En dus is eindelijk een man met visie, weet je wel. Die, dus een ambtenaar, een topambtenaar, dus geen politicus, die gewoon zegt, we gaan dit doen. En dat ontbreekt heel erg.
Kijk, als ik nou, voor mij is het dan misschien gunstig dat mijn woning niet wordt aangesloten op dat warmtenet, zolang niet duidelijk is dat die prijzen niet zomaar van de een op de andere dag kunnen exploderen. Maar aan de andere kant, als we op pauze drukken bij dit soort transities, dan blijven we afhankelijk van bijvoorbeeld aardgas. Nou, we hebben de putten in Groningen, die worden binnenkort volgestort met beton. Dus daar kunnen we niet meer aankomen. Maar daar schreef bijvoorbeeld onlangs energieanalist Jillis van den Beukel dat de gasafhankelijkheid van het gas uit het buitenland alleen maar zal groeien dit decennium. Hij voorspelde dat het van 70% naar ongeveer 90% gaat. Dus dat maakt mij als consument ook alleen maar gevoeliger voor prijsfluctuaties en prijsstijgingen ook.
Ja, absoluut. Ja. En dan is het maar de vraag, nu betaal je nog? Als Donald Trump in het Witte Huis komt, is het zomaar mogelijk dat hij zegt, die LNG die gaat helemaal niet naar Europa. En gaat er zeker niet naar China. Die houden we zelf.
Ja, en, dus dan kunnen we wel willen betalen, maar dan krijgen we het
precies,
gewoon
niet meer. En wij kunnen het nog betalen, maar bijvoorbeeld landen in Afrika of Azië. Dat is een heel stuk moeilijker.
En die klimaatdoelen die staan dus heel erg onder druk. Het is heel erg de vraag of we dat gaan halen. Jij zegt van, het ziet er eigenlijk helemaal niet goed uit. Wat betekent dat concreet? Stel dat we niet in 2050 klimaatneutraal zijn.
Meer uitstoot, je zal meer schade hebben. Dus dat mensen medische klachten krijgen meer. Dat is de gedachte. Ja, we krijgen enorme schommelingen. Grote schommelingen op het stroomnet ook. Het is geen geleidelijke beweging. Hè? Het is, vanaf 2030 wordt ongeveer een soort hockeystick ontwikkeling verwacht in de modellen. We bereiden ons nu voor om snel te gaan elektrificeren van het gas af, et cetera. En dat moet tussen 2030 tot 2050 versneld gaan. Dus daar moeten die investeringen nu al voor worden opgelijnd eigenlijk. Om dan te kunnen uitvoeren. Ja, dat zit er nu niet in. Dus, er zijn twee scholen. Hè? Dus sommigen zeggen, dat hoeft ook helemaal niet. China en India, die zetten gewoon nog kolencentrales neer. En die komen pas later met nieuwe technologie veel sneller op de markt. En
het lijkt me voor de klimaatoma's van deze wereld die rechtszaken aanspannen ook een juridisch walhalla als we dat niet halen.
Ja, er is genoeg te bereiken daar op die manier. Ook omdat we enorm veel al in juridische termen hebben vastgelegd.
Mm-hmm.
Het is gewoon een keihard doel, liggen klimaatakkoorden. Dat zouden we doen, inspanningsverlichtingen.
Ja, dus even los van dat het klimaat misschien radicaal verandert omdat we niet snel genoeg klimaatneutraal zijn, kan het ook allerlei juridische consequenties hebben.
Ja, en voor de portemonnee. Hè? Iedereen is het erover eens. Energie wordt sowieso duurder. En hoe ga je dat uitleggen? Een paar jaar is leuk, maar als jij consequent 20, 30% meer betaalt voor je stroom, et cetera. En misschien meer. Hoe hou je dat vol? Mm.
Maar het ideaal van die energietransitie was ook inderdaad dat het goedkoper zou worden en beheersbaar zou blijven. Maar eigenlijk zie je tot nu toe wel steeds dat beheersbaar houden en goedkoper maken, dat in de praktijk helemaal niet per se zo uitpakt. Even los van of je nou op de pauzeknop drukt of de rem af en toe indrukt.
Ja.
Blijft ook gewoon weerbarstiger.
Ja, is gewoon zo. Dat is gewoon zo. En sommigen zeggen, luister, dit hoort er gewoon bij. Het heet niet voor niks energietransitie. Dat is een overgang. En anderen zeggen, het zijn gewoon groeistuipen. Dat heb je overal. Get used to it. Hè. Ga ermee aan de slag. Dit moet je gewoon aanpakken. Vooral de politiek dus. Hè.
Zie je nog een beetje zitten, die transitie, Martin?
Nou ja, ik zit eraan te denken van, kijk, van als consument heb ik juist weer het idee dat dingen ook onwaarschijnlijk snel gaan. Als je natuurlijk kijkt naar de vlucht die bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's nemen, dat is echt ongekend. En de maatschappelijke acceptatie daarvan is echt in korte tijd enorm gestegen. En heel veel mensen zijn daar helemaal niet mee bezig. Van, is dit mijn laatste benzineauto? Er ontstaat natuurlijk gaandeweg een markt voor tweedehands elektrische auto's, zonnepanelen. Ja, daar loop ook wel tegen dingen aan. Ook allemaal hiccups en de terugverdientijd en het tekort aan handjes om het allemaal te installeren. Ja. Allemaal tot je dienst. Maar je ziet natuurlijk dat in die zin technisch we al zoveel stappen hebben gemaakt. Technisch zie je dat plaatje wel voor je. Maar nu is de vraag inderdaad of het zo groot schaalbaar allemaal is. Ja. En dat dan weer uitvoerbaar en rendabel. Ja, en dan moet er gewoon toch een flinke smak geld vanuit de overheid tegenaan. Dus ik ben geneigd, maar goed, ik weet er half niet zoveel van als Theo, om het toch vooral als hiccups te zien. Ik denk van ja, het is misschien ook een illusie om te denken dat dit soepel zou gaan.
Daar heb je een goed punt, want heel veel mensen zeggen, kijk, met de kennis die we nu hebben en de technologische basis, goede universiteiten, TU, TNO, dat zijn echt wereldinstituten. Daar komt zoveel kennis uit. Als je ziet wat ze kunnen maken nu al op modelschaal en de eerste test bijvoorbeeld in Flevoland was het laatste, dat was echt fantastisch. En dan hebben ze al die vormen bij elkaar gezet, puur om te laten zien aan de markt. Dit kunnen we. Hm. Dus je kan ook wel verwachten dat de technologische vernieuwingen komen. Daar hoef je helemaal niet angstig over te zijn. Er wordt heel veel gemaakt. Ja. Alleen dat moet dan ingevoegd worden. En dan moet je dus ook kennis hebben om dat te kunnen invoegen.
En zonder subsidies kan het ook niet vliegen.
In delen niet, sommigen weer wel. Die windturbineparken, dat ging langs hele lange tijd goed. Hè? Ze kon zonder subsidie. En de overheid zei bij de laatste tenders van die windparken, we willen er ook nog heel veel geld bij. En dus je moest ook de beste molens hebben, recyclebaar. De bladen moesten in, windschermen langs de snelwegen kunnen. En je moest ook nog naar de mosselbanken en de bruinvisscholen letten. En daarnaast moest er nog een zak geld bij. En dat is die houding, dat irriteert heel veel energiebedrijven zeggen, ja kijk, we moeten het voor eigen kosten doen. Maar als je nou in de tender, in de aanbestedingsfase ook al om geld vraagt erbij. En we kunnen het daarop winnen. Ja, dat is een prijsopdrijvend effect. Je kan dat geld beter besteden aan een pot of zo of aan iets anders. Want je bent alleen maar de prijs aan het opdrijven ten opzichte van elkaar. Totdat degene die het hoogste biedt hem krijgt. Maar dat had gewoon 20-30% goedkoper kunnen zijn. Hm.
Nou, en ik vind het wel interessant natuurlijk om nog even positieve noten verder toe te voegen. Is dat je natuurlijk ook ziet dat allerlei taboes geslecht worden. Kernenergie noemde je al heel even. Dat is een heel onderwerp op zich voor een podcast. Maar dat politieke taboe is ook min of meer weg. Bedoel, nu is het meer vooral een kwestie van, moet die dan in Borselen komen of elders? En wat zijn de randvoorwaarden? En hoeveel tientallen jaren gaat het natuurlijk voor het reis? Maar goed, dus daar is natuurlijk ook extreem veel beweging. En ik zat ook nog te denken van, ja, al deze hiccups hebben natuurlijk ook alles te maken. Het heeft natuurlijk goed uitgelegd dat de overheid geeft dan eventueel subsidie of stimuleert en alles. Maar uiteindelijk is het de markt die de keuze moet maken. Is het dan wel of niet rendabel? En dat zorgt misschien mede ook voor die hiccups. Maar ik vind dat ook weer een prettige gedachte. Dat het niet een overheid is die in al zijn wijsheid van achter een bureau bedenkt van, en de toekomst zit daarin en daar gaan we echt miljarden en miljarden in steken. Want dan weet je natuurlijk op voorhand dat het niet efficiënt wordt gedaan. Dus uiteindelijk laat je ook aan de markt om te bepalen van, wat gaat nu de technologie van de toekomst zijn? En dat zal dus ook met hiccups gaan. Maar dat vind ik in ieder geval prettiger gedachte dan dat het politiek gestuurd is om te zeggen van, nou, daar moet natuurlijk wel regie komen. Daar hebben we allemaal over gehad. En ook wel iets van sturing. Maar het is natuurlijk uiteindelijk geen tekentafel van wijsheid. Want niemand weet uiteindelijk exact zeker. Ik vroeg al een paar keer naar die mix. Van wat is het belang van die verschillende onderdelen? Dat zal zich ook gaandeweg natuurlijk moeten uitwijzen. Van wat is nou de dominante energiebron voor de industrie of voor de consument? En ik vind het toch prettig dat niet een paar ambtenaren bedenken van, nou, in de komende zoveel jaar storten wij er zoveel miljard in en dan moet de markt het maar gaan uitvoeren. En uiteindelijk moet die markt ook zien dat het rendabel is. En dan wordt het ook gedragen.
Ik ben blij dat je toch je neoliberale kern nog even hebt aangeboord.
Nou,
hier,
zeker. En, maar dat zet ook natuurlijk al die rechtszaken en zo ook in een ander licht. Ik bedoel, ik begrijp echt oprecht heel goed dat er heel veel gedemonstreerd wordt. Dat mensen het allemaal te langzaam in gaan. Dat is allemaal waar. Maar ik ben toch geneigd om te zien hoeveel sneller en positiever het allemaal is dan we 10, 15 jaar geleden durfden te hopen. Ja. En dan mag het ten opzichte van de klimaatverandering te langzaam gaan. Maar er gebeurt overduidelijk gewoon heel erg veel. Meestal sluiten deze podcast nogal somber af. Maar in dit geval...
Lang leven het kapitalisme.
Nou, laat dat de samenvatting zijn.
Theo, ik dank jou hartelijk voor jouw wederom heldere uitleg. En ongetwijfeld tot snel. Dank je wel. Nou Martin, staat er nog wat leuks te gebeuren voor jou?
Zeker, maar ik wilde eigenlijk nog iets aan hebben over wat er al gebeurd is.
Vertel.
Ik mag natuurlijk geen reclame maken over podcasts van de concurrent. Oh. Maar ik doe het toch. Ik luister heel vaak radioprogramma's terug via podcast. En die vermalen daar de publieke omroep, waar iedereen tegenwoordig ineens voor tegen is.
Ja, iedereen, dat willen ze zelf vooral graag, dat beeld naar buiten brengen. Ik zit me weer dood te erger aan die campagne die nu in volle hevigheid is begonnen. Oh goed, god, daar wilde ik helemaal niet naartoe. Daar wilde
ik op de publieke daar wilde ik helemaal niet naartoe. Maar ik ben fan van de interviews op Radio Kunststof, Radio 1. En daar was onlangs Rob Oudkerk. Dus ik ga naar een best wel een zware, serieus onderwerp. Ja. Heel kort om aan te stippen. Hij heeft net een boek geschreven, Ferries Kinderen. Dat gaat over zijn moeder. En in het interview ging het over toch wel het ingewikkelde familieverleden. Het verhaal wat hij te vertellen heeft over zijn opa, die de voorzitter was van de Joodse Raad. Zijn moeder, die in de oorlog via de crash tegenover de Hollandse Schouwburg heeft geholpen om heel veel Joodse kinderen te redden via de onderduik. En zijn vader, die zijn hele familie is verloren in de oorlog. En die dimensies komen dan samen in één zo'n man die op een manier zoveel jaar later daar nog steeds de weerslag van heeft. Van zo'n zware en beladen familiegeschiedenis. Ik vond het een heel heftig interview. Ik heb vanmorgen een boek gekocht, dus daar kom ik vast nog wel een keer op terug.
Ja, wij hadden hem ook onlangs in de krant. Het was inderdaad... Hele indrukwekkende familie.
Ja, kijk, en het mooie dan van natuurlijk van radio is, en dat krijg je papier bijna niet voor elkaar. Ja, dan hoor je hem natuurlijk praten en de aarzeling in de stem. En het viel hem echt heel zwaar. En hij meet geen onderwerp. Ook die hele heftige affaire die hij achter de rug heeft, die hij zelf dan de hoerenaffaire noemt. Nou, op zijn manier gewoon recht voor zijn raap. Het werd allemaal benoemd. En ik vond het wel heel indrukwekkend.
Nou, dit ga ik ook even terugluisteren. Goeie tip. Ik ga even dit weekend naar Zolder 023, grootste kringloopwinkel van Haarlem. Want daar is van vrijdag tot en met zondag 1 kilo boeken voor 1 euro.
Ja, dat zullen wel goede boeken zijn dan, zeg. Goedemorgen.
Nou, ik ben er nog nooit geweest in die kringloopwinkel. Bij zo'n kringloopwinkel altijd volkomen verrassing wat je daar aantreft. Maar,
klinkt een beetje als het verzamelwerk van Alistair McLean. Of,
Nou ja, dat zit er ongetwijfeld ook tussen. Maar mijn ervaring is dat je toch altijd wel ook
pareltjes vindt.
Nou, pareltjes, gewoon boeken die je wel wil lezen.
Nou, dan ben ik volgende week heel benieuwd wat het geworden is.
Martin, ik zeg dankjewel en tot de volgende.
Tot de volgende keer.